Goedemorgen, dit is Mavis Alicia met Info Live. Vandaag gaan we het gelijk van start met de programmeren tegen jeugdzorg. Daarna gaan we verder met de programmering van Freedom. En ja, vandaag wil ik het toch even hebben over al dat geweld en zogenaamde geweld wat er in jeugdzorg is, waar ze dan zeg maar stappen voor zullen ondernemen. Dus daar wil ik het sowieso vandaag over hebben en natuurlijk ander nieuws. Maar nu eerst de opkomst voor het kind demo promo bij Mr. Menace.
Voor de kinderbescherming. Waar is mijn kinderbescherming? Als de jeugdzorg doet alsof ik erg vind dat mijn baby eindigt als een zwerfkind. Zwerf van gezin naar gezin. Hier is waar de ellende begint. En er komt geen einde aan. Hoeveel onschuldigen hebben ze al pijn gedaan? Ze uit huis geplaatst, de plek waar ze zich veilig voelen. Maar het kan de jeugdzorg maar weinig boeien. Mama hysterisch, terwijl ze papa boeien. Wie moet het kind tussen vreemdelingen opgroeien? Jeugdzorg wat weer naar dat die leert. Het kind is voor zijn leven getraumatiseerd. En dat doet zeer, zoveel littekens. Met pijn in mijn hart hoor ik het kind smeken. Pijn, maar ook voor veel zorg. Maar jullie gaan zo ver dat het niet meer leuk wordt. Zo wreed, het lijkt wel kinderhaat. Hoeveel kinders beëindigen in een internaat? En inderdaad, ze hadden een gezinsvol. Waar is je geweten wanneer een gezin sloopt? Geen hoop, je breekt de moeders hart. Waarom zou je komen tussen kind en moederband? Iemand met een goed verstand zal ze niet laten boeten, man. Red ik met een bloedend hart, wil jij dit toch voelen dan? Kon ik ze redden, had ik het wel gedaan. Karma komt terug bij jou voor elke traan. Enige baan waarbij het kind schuilt. Blok in mijn keel, want het kind huilt.
Ja jongens, we zijn er weer vandaag. Ik heb eens even gekeken naar het nieuws wat er allemaal gedeeld is. En ik heb gezien dat ze op 4 maart, dat was dus vandaag, of althans 3 november werd het als eerste in het nieuws gedeeld, dus vorig jaar al. Daar hebben ze zeg maar het over geweld in de jeugdzorg. Nou, de reden waarom ik dit even aanhaal is omdat er heel veel valse aangiftes gedaan worden. Valse aanhouding tegen ouders. Ik wil het gewoon met name onder de aandacht brengen, omdat dat mij wel meer dan 10 keer is overkomen. En dat allemaal terwijl de jeugdzorg, of althans de politie, degene is die mijn kinderen in ieder geval ja, zonder enige reden of gerechtelijk bevel meegenomen hebben. En eigenlijk hebben beweerd dat een ander wat gezegd zou hebben. Nou, nu blijkt dus dat dat niet waar is, omdat ik dat achterhaald heb. Weliswaar 4,5 jaar later, omdat deze mensen gewoon niet mee wilden werken, geen antwoord wilden geven. Ondanks het feit dat ik zei dat ik hem wel meer als 10 brieven gestuurd heb. En allemaal aangetekend. Nu is het zo dat de politie beweert dat ik hem schade heb berokkend. Terwijl hij eigenlijk een poging tot moord heeft gepleegd. Als je ziet hoe een kind een mier doodstampt. Nou, zo heeft de politie mij in mijn nek gestampt. Dat is dus een poging tot doodslag. Want ja, als je iemand op die manier mishandelt en excessief geweld gebruikt. En dat alleen maar omdat de jeugdbescherming regio Amsterdam, in dit geval Guido van Gelderen, gelogen heeft dat ik hem bedreigd had. Omdat ik had gezegd dat ik hem op een lijst van ongeautoriseerde actoren zou zetten. Ik heb tegen hem gezegd van jij gaat op mijn lijst. Jij wordt nu op mijn lijst toegevoegd omdat hij gewoon weigert openheid van zaken te geven volgens het wet op bestuur. Dus dan heeft de politie helemaal daar niks te zoeken. En als hij mij dan mishandelt, en dan blijkt later dat er dus door zijn collega gelogen is, gefabriceerde horen zeggen heeft gecreëerd, dus fraude heeft gepleegd om mijn kinderen te kunnen meenemen. Ja, dan is al het andere, ook al komt hij dan, deze politieagent die mij dus nu valselijk beschuldigt, ook al komt hij dus bij de jeugdbescherming, dan betekent dat dat hij ook geen bevoegdheid heeft en ook nog eens een keer zijn jurisdictie doorkruist. Want dit is een civiele zaak en daar heeft die politie helemaal niks te zoeken. Maar goed, ze proberen natuurlijk de ouders altijd te incrimineren, in een kwaad daglicht te zetten, valselijk te beschuldigen. Dus ja, ik vond het wel even nodig om deze artikel dan in op te lezen en even te behandelen. De jeugdinstellingen luiden noodklok over agressie en de minister belooft overleg. Via een pamflet aan de Tweede Kamer doen jeugdzorginstellingen zondag een noodoproep over agressie, intimidatie en geweld door cliënten en ouders tegen jeugdbeschermers. In het pamflet zeggen de jeugdinstellingen dat 8 op de 10 medewerkers afgelopen jaar te maken heeft gehad met 1 of meerdere vormen van agressie. Zowel verbaal, fysiek of in dreigende vorm. Dat gebeurt niet alleen tijdens werk, maar ook steeds vaker in het privésfeer. Verder stellen medewerkers dat ze het zat zijn om aan de digitale schandpaal te worden genageld. Op sociale media en klachtenwebsites waarbij de aantijgingen niet makkelijk van het internet te verwijderen zijn. Nou, daar wil ik even een opmerking over doen. Als jullie je gaan profileren, en met jullie heb ik het te maken over de medewerkers van de jeugdzorg. Als jullie je profileren om openbare officieren te zijn of ambtenaren te zijn, want dan dien je het publiek, dan heb jij helemaal niks te maken met privézaken. Want jij hebt een contract getekend, je hebt een eed afgelegd, zogenaamd, om als publieke dienaar of als ambtenaar te kunnen fungeren. Dus als je nou gaat lopen zeuren en zaniken over het feit dat ze het zat zijn om aan de digitale schaampaal te worden genageld. Sorry, dit is een openbare aangelegenheid. Wij als ouders worden openlijk in het publiek, publiekelijk worden wij in het hele systeem van de ambtenaren worden we neergezet als criminelen, als slechte ouders. En iedereen heeft daar inzage in, want dat blijkt wel. Autoriteiten persoonsgegevens, die heeft gewoon zijn nummer helemaal afgesloten, zodat je helemaal niet meer kan bellen. Dus dat is helemaal top. Dan willen de medewerkers dus gaan zeggen dat ze het zat zijn. Nou, wij als ouders zijn het zat om in een kwaad daglicht gesteld te worden, gebaseerd op fraude. Want daar gaat het om. En dan hebben wij als ouders alle recht om dit publiekelijk aan te kaarten. Waarom? Omdat we ook nog eens een keer geen procesgang hebben.
ik heb in mijn geval heb ik geen procesgang omdat er met mijn identiteit is verdoezeld. De andere ouders hebben geen procesgang. Want ook al had ik een identiteit wat niet verdoezeld was, had ik nog geen procesgang. Want op het moment dat een advocaat probeert een zaak aanhangig te maken, en we hebben gezien vorige week dat mevrouw Nakaat zeg maar dreigde haar licentie kwijt te raken. Ik weet nog niet hoe dat afgelopen is. Daar is nog geen uitsluitsel over. Maar als er advocaten al aangevallen worden om ons als ouders te kunnen en kinderen te kunnen verdedigen, dan vind ik dat wij alle recht hebben om deze medewerkers aan de digitale schandpaal te nagelen. Ja, want het kan niet zo zijn dat er hier in Nederland geen procesgang is voor de ouders. Dus sorry, maar dit kunnen jullie gewoon niet hard maken, medewerkers van de jeugdzorg. Ook stellen de jeugdinstellingen dat hun jeugdbeschermers bij agressie niet altijd verzekerd zijn van hulp van agenten vanwege de structurele personeelstekorten bij de politie. Nou, daar heb ik niks van gemerkt. Ze vragen het kabinet om betere bescherming, bijvoorbeeld door een speciaal noodnummer voor de jeugdwerkers of beveiliging bij bedreigingen. Nou, dit kan niet, jongens. Dit kunnen jullie niet hard gaan maken om politie in te zetten bij civiele zaken. Want dan is het namelijk geen drang, geen dwang, maar dan is het een dictatuur waar de ouders verplicht worden gesteld om te accepteren wat de jeugdzorgmedewerkers stellen en willen en aan de haal gaan met onze kinderen en daar flink veel gelden voor verdienen. Nou, de brief is ondertekend door 16 jeugdinstellingen. Nou, die verenigen zich wel en die schrijven, want de pen is je mooiste zwaard die je kunt hebben. Maar goed, niet alle ouders snappen dit. Waar in totaal 4.500 mensen werken. Dus 16 jeugdinstellingen is er maar nodig geweest. Als wij nou 16 gemeentes nemen hier in Nederland. En dan gaan we in ieder van die 16 gemeenten, ook al is het 100 man die met de jeugdzorg te maken, want die kunnen we heus wel vinden. Zoveel kinderen zijn er in Nederland. Waar zijn die ouders? Waarom schrijven jullie niet? Nou, minister in overleg met politie, OM en Facebook. In reactie zegt verantwoordelijk minister Sander Dekker van de rechtsbescherming. Ik weet niet welke rechtsbescherming hij beschermt, maar in ieder geval niet van de ouders en kinderen. Zonder geschokt te zijn door de heftigheid van de incidenten in de jeugdzorg. Hoewel signalen over geweld tegen hulpverleners mij eerder hebben bereikt, lijkt het alsof het geweld steeds ernstigere vormen aanneemt. Dit is onacceptabel, aldus minister Dekker. Nee, minister Dekker, wat onacceptabel is, is dat onze kinderen zonder reden, zonder een gerechtelijk bevel, gewoon puur uit winstbejag uit onze huizen met geweld, zonder een gerechtelijk bevel, onder de kleur van de wet, uit onze woningen worden getrokken. En vervolgens mogen wij niks zeggen, hebben we geen procesgang en mogen we helemaal niks meer doen. Nou, dat kan niet. En ik denk dat ik voor alle ouders in Nederland spreek die hiermee te maken hebben. En als zij, en ik keur het niet goed om geweld te gebruiken, maar als zij het doen, dan vind ik het niet raar. Maar goed, in een reactie zegt verantwoordelijk minister Sander Dekker rechtsbescherming geschokt te zijn door de heftigheid van de incidenten in de jeugdzorg. Hoewel signalen over geweld tegen hulpverleners mij eerder hebben bereikt, lijkt het alsof het geweld steeds ernstigere vormen aanneemt. Dit is onacceptabel, aldus minister Dekker. De minister zegt in overleg te willen gaan met politie en het Openbaar Ministerie om te kijken of de huidige wetgeving omtrent agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak voldoende is. Ook wil hij in gesprek gaan met Facebook om te kijken of bedreigingen eventueel sneller verwijderd kunnen worden. Nou, daar heb ik even over te zeggen aan minister Dekker. U kunt absoluut geen wetten in werking doen treden die haaks en volledig tegenover een grondwet zitten. En nergens in de grondwet staat het dat of nog een politie, nog jullie als bestuurs, of althans als regeringsambtenaren, het recht hebben om inbreuk te maken op onze privé-levensfeer. Het is ook nog eens een keer een EVRM-artikel, dus mensenrechten-artikel, wat jullie dus systematisch schenden met dit soort acties. Dus een wet komen? Nou, ik dacht het niet. Maar goed, dit is een van de redenen waarom ik ook tegen ouders zeg: schrijf jouw getuigenisverklaring op en stuur die op naar alle inspecties. Inspectie voor gezondheid en welzijn. Inspectie voor justitie en veiligheid. Je stuurt het ook naar de advocaat-generaal. Hoe noem je dat? De procureur-generaal. En je stuurt het naar de commissaris van de Koning, waar jij geboren bent, in de regio waar jij geboren bent en de regio waar jouw kinderen geboren zijn. Want die zijn namelijk verantwoordelijk voor jouw persoon. En die moet daarvoor waken dat dit soort acties natuurlijk, met allerlei nutteloze wetten die ze willen, of nou ja, nutteloos, het zijn gewoon volkomen frauduleuze wetten wat ze dus doen. Onder de kleur van de wet willen ze dus onze privé levenssfeer gewoon kapot maken. Nou, en dat kan niet. Je vraagt niet om bemoeienis, maar ze komen erin en ze doen maar waar ze zin in hebben. En dit kan niet. Dit moeten wij dus zeg maar tegengaan en ervoor zorgen dat wij een stem krijgen door onze getuigenisverklaringen naar al die partijen te doen. En niet te vergeten de belasting FIOT. Want de Belastingdienst FIOT is de inspectie voor deze organisaties die zeg maar non-profit zijn, maar toch stiekem geld maken over de ruggen van onze kinderen heen. Dus ik zou zeggen, doe dat en zorg ervoor dat jouw verhaal in ieder geval bekend wordt en dat jij dit soort praktijken tegen kunt gaan. Nou, ik wacht het gewoon af wat er gaat gebeuren met deze politie die beweert dat ik hem gekrapt zou hebben op het moment dat hij mij een poging tot doodslag heeft gedaan en ook nog eens een keer zijn volle gewicht met zijn knie in mijn onderrug heeft doen vallen. Want daar heb ik helemaal niks van gezien dat hij dat heeft verklaard. Want natuurlijk gaat hij dat niet aangeven. Dus ja, we zullen wel zien. En dat ik hem aangevallen zou hebben, nou helemaal niet. Hij heeft mij vastgegrepen in mijn nek, gooit me op de grond, trapt mij in mijn nek, alsof hij een mier aan het doodstampen was. En vervolgens laat hij zijn hele gewicht op mijn onderrug vallen. En nou, ik heb zoiets van, we zullen wel zien of hij enig recht van spreken heeft en al helemaal recht heeft om een vrouw aan te raken. Want volgens mij staat er nergens in de wet dat een politieagent een vrouw op deze manier mag mishandelen. Nou, we gaan even verder een break nemen met Bob Marley, The Redemption Song.
Won't you hear the same? This sounds like
was Bob Marley met de Redemption Song en Freedom. Freedom, freedom, freedom. Daar is waar we allemaal het voor doen. Nou, ik heb gezien dat er ook... vorige week had ik gemeld over de jeugdbranches die uit het overleg stappen met het Rijk en de gemeente. Want natuurlijk, ze willen hun financiën niet kwijt. Dus zijn ze maar gewoon opgestapt. En als wij dat doen, ja, dan is het van... je mag je kinderen niet meer spreken, je mag ze niet meer zien... en je mag helemaal niks meer, omdat jij niet mee wil doen aan een gesprek. Dus ja, ik merk dat zij dus dat tactiek ook toepassen. En dat kan natuurlijk. En dat, ik weet niet of het mag, maar het kan. Nou, verder wil ik ook nog even het hebben... over een ander nieuws wat ik gezien had. Dat de jeugdzorg onder de loep moet. Door het handelen van deze instantie... worden niet alleen de ouders... maar ook de onder toezicht staande kinderen gefrustreerd. Zonder naar de wensen van kinderen te luisteren... worden cruciale eenzijdige beslissingen genomen... die de toekomst van het kind... in veel gevallen negatief beïnvloed. Nou, het is niet alleen dat ze niet naar het kind luisteren... want het kind is nog minderjarig, dus die heeft sowieso niks te zeggen. Dus dat is niet het probleem. De ouders worden gewoon aan de kant gezet en op non-actief gezet... omdat ze gewoon gelabeld worden als psychisch, crimineel. Ze worden geïncrimineerd, allemaal door fraude... en valsheid in geschriften in hun rapportages. Zonder naar de wensen van kinderen te luisteren... worden cruciale eenzijdige beslissingen genomen... die de toekomst van het kind in veel gevallen negatief beïnvloedt. Dat is waar. Maar het is niet omdat ze dus niet naar de wensen van de kinderen luisteren. Ze luisteren naar niemand. Ze doen gewoon waar ze zelf zin in hebben, omdat ze vrij spel hebben. Structureel moet de werkwijze van jeugdzorg veranderen... waarbij er meer geluisterd moet worden naar de ouders en kinderen. Ook de grootouders moeten in het begeleidingsproces worden opgenomen. Dus dit is gewoon iets waarvan ik denk van... ja, leuk zo'n artikel, maar er moet wel even diepgang... of meer de diepte ingegaan worden... en aangeven waardoor dit nou komt. Waardoor... gaan die jeugdzorgorganisaties op deze manier met ouders en kinderen om. Nou, puur om het geld. Als ze dat niet openlijk toegeven... dan blijven we in die Kafkaïsche situatie... net zoals de toeslagenaffaire... waarbij er gewoon geen procesgang was... geen enkele advocaat die er wat tegen kon doen... omdat ze het gewoon niet mogen. En dat weten we omdat Nakaat en andere advocaten... die al haar voor zijn geweest... die hun licentie kwijt zijn geraakt... omdat ze dus ouders en kinderen gingen helpen en zaken gingen winnen. Dus dat mag gewoon niet, schijnt het. Dus we zijn gewoon aan ons lot overgehouden... en dan willen ze ook al hebben dat we niks op het internet zetten. Nou, ik ga daar niet in mee. Ik heb gewoon zoiets van, bij mij staat het gewoon helemaal vast... dat de politieagent die op 11 september 2016 de woning is binnengestormd... mij onder schot heeft gehouden en mijn kinderen heeft meegenomen zonder een gerechtelijk bevel... en ook nog eens een keer heeft gelogen dat eerst mijn moeder iets gezegd had... en daarna heeft hij gezegd dat dat Wilma Pitana was... en die zeggen nu, wij hebben nooit wat gezegd. Nou, dan heb ik zoiets van, dan kan het niet zo zijn dat jeugdzorg... instellingen niet alleen op financieel vlak onder de loep moeten... maar ook qua waarheidsvinding. Want het staat in de wet, maar niemand die die wet zeg maar bekrachtigt... of althans, de rechters zijn allemaal makelaartjes geworden... die kinderen verkopen. Als hete broodjes over de toonbank. Dus het is gewoon even handje klap wat ze doen daar... en je kind is verkocht. Je hebt helemaal niks in te brengen. Nou, dat kan niet. Dat mag niet. Dus ik wil gewoon eventjes kenbaar maken... en mensen laten weten dat ze dus... hun verhalen moeten laten horen. Want doe je dat niet,
dan krijg je gewoon ook geen reactie en ook geen uiteindelijk, hoe moet je dat zeggen? Een reactie of een uitslag van wat er nou daadwerkelijk moet gaan gebeuren. Want kijk, totdat de mensen die bij de toeslagenaffaire, totdat zij niet naar voren zijn gestapt en massaal zijn gaan klachten in gaan dienen en stappen zijn gaan ondernemen, gebeurde er niks. Dus daarom zeg ik tegen deze ouders, doe dat nou. Want wij denken allemaal van, mijn zaak is anders en mijn zaak is belangrijker en mijn zaak is dit en mijn zaak is dat. Nou, iedereen zijn zaak is even belangrijk. Want het gaat hier om kinderen die zichzelf niet kunnen verdedigen. En je hebt ouders erbij zitten die niet eens weten wat er met hun kinderen gebeurt onder het juk van de jeugdzorg. Dus het is gewoon van cruciaal belang dat jij je getuigenisverklaring maakt. Dat heet een attestatie. En zoek het maar op wat een attestatie betekent, want dan kan je veel makkelijker je verhaal doen. En ook, kijk, ik doe alles in het Engels omdat dat mijn taal is waar ik mee opgevoed ben. Engels en Spaans. Dus ik schrijf ook veel liever in het Engels. Mijn achternaam is ook Engels. Dus vandaar dat ik alles in het Engels doe. En ik hoor van een heleboel mensen, ja, je moet dat niet in het Engels doen, want het wordt niet geaccepteerd. Nou, sorry. Op het moment dat jij als Nederlander mij een immigrant maakt en tegen mij zegt, je bent geen Nederlander meer, dan kan je niet van mij gaan eisen dat ik ook nog eens een keer in het Nederlands ga corresponderen, terwijl jij allerlei onrechtmatige daden tegen mij pleegt. Kan niet. Dat bestaat niet. Dus jeugdzorg moet dus onder de loep. En wij kunnen dat waarmaken door onze getuigenisverklaringen, attestaties te maken en daarheen te gaan. Nou, we gaan even verder met Emily Sandé. Read all about it.
Stop hiding it away. Come on.
dat was Emily Sandé met Read All About It. Ik moet even lachen om alles wat ik net met mijn Facebook-luisteraars heb zitten delen. Maar goed, we hebben gezien, mensenhandelaar is niet langer de klassieke loverboy. Nou, dit is van de site de NJI.nl. En dit is een nieuws wat op 3 maart 2021 is uitgekomen. En kijk, ik heb in 2017 was ik al aan het roepen waar de jeugdzorg Nederland mee bezig was. Ik heb zoveel mensen over me heen gekregen die tegen mij zeiden van, nou, jij bent gek, doe jij eens even normaal. Dit is Nederland, dat gebeurt niet in Nederland. Donder toch op. Nou, allemaal van dat soort uitspraken. Nu zijn we een aantal jaren verder. Niet zo gek veel jaren verder. Het is nu 2021. En op 3 maart hebben ze dus een artikel gezet bij de NJI. En dat gaat over mensenhandelaar is niet langer de klassieke loverboy. Want daar hadden ze het vroeger over. Dat er dus jonge jongens meiden gingen overhalen. En die dan in het sekscircuit lieten belanden. Maar dat is dus achterhaald. Waarom? Het klassieke beeld van de loverboy die misbruik maakt van de verliefdheid van zijn slachtoffer lijkt achterhaald. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Dat is dus het CKM. Daar kan je dus ook je attestatie naartoe sturen. En vooral de ouders die meemaken dat hun kinderen seksueel misbruikt worden. Want ik heb zoveel ouders die mij schrijven die dit vertellen. En daarvan zeg ik, schrijf je attestatie. Schrijf je getuigenisverklaring. Zodat je in ieder geval jouw verhaal vertelt. Want je bent niet alleen hierin. Nou, waarom zeg ik dat? In opdracht van de politie onderzocht het CKM 25 opsporingsdossiers van mensenhandelaren. Daarna spraken de onderzoekers met advocaten en medewerkers van de reclassering, politie en justitie. Door de omvang van het onderzoek is niet duidelijk of de uitkomsten representatief zijn voor de hele groep daders. 51% van de daders in het onderzoek maakte geen misbruik van een vriendschaps- of liefdesrelatie om het slachtoffer te ronselen en seksueel uit te buiten, maar gebruikte andere dwangmiddelen. Zo lijkt afpersing met seksueel getinte beelden toe te nemen. Bij de helft van de onderzochte slachtoffers was de ronselperiode korter dan een week. Verder lijken mensenhandelaren zich bewust te richten op jonge en kwetsbare slachtoffers, zoals minderjarigen die verblijven in een jeugdinstelling. Online contact speelt vooral een belangrijke rol als slachtoffer en dader elkaar nog niet kennen. In bijna 80% van die gevallen, met name bij minderjarige slachtoffers, wordt het eerste contact gelegd via sociale media, dating apps of sekssites. Ook prostitutieklanten worden vaak digitaal benaderd, voornamelijk via sekscontactadvertenties op reguliere websites. De rol van online contacten bij mensenhandel neemt al jaren toe, vertelt Stephanie Abrahamsen van het Nederlandse Jeugdinstituut. Online is het makkelijk om contact te leggen en vertrouwen te winnen. Zeker, kinderen en jongeren zijn daar kwetsbaar voor en hen weerbaarder maken is een belangrijk onderdeel van preventie. Praat met kinderen en jongeren over wat ze online meemaken. Dat kan een lastig gesprek zijn, maar het hoort ook bij de seksuele opvoeding. Welke intieme zaken wil je delen met wie? Weet je genoeg van de persoon om die te vertrouwen? Hoe voorkom je dat iemand je kan chanteren met een sexy foto? Wat doe je als je het toch gebeurt? Probeer die gesprekken zonder oordeel te voeren, zodat jongeren niet het gevoel krijgen dat ze iets doen waarvoor ze zich moeten schamen. En dat ze niet denken dat hun eigen schuld is als er iets gebeurt wat ze niet willen. Die tips gelden ook voor beroepsopvoeders in de jeugdhulpinstellingen, zegt Abrahamsen. In een groep kun je met elkaar bespreken wat normaal is en wat niet. Waar je grenzen liggen en hoe je nee kunt zeggen. Jongeren merken dan dat ze het met elkaar of met een volwassene kunnen bespreken als een contact niet goed voelt. Nou, ik vind dat ze dit dus te weinig belichten als het gaat om de jeugdzorginstellingen. En vandaar dat ik ook zoiets heb van... Jongens, als jullie getuigenisverklaring niet doen... dan weet men niet wat er daadwerkelijk speelt. Stuur het dus ook naar zo'n CKM toe. Vooral als jouw kind misbruikt wordt binnen de jeugdzorginstelling. Want dat zijn er een heleboel. Een heleboel ouders maken dit mee, weten dat het gebeurt... en de jeugdzorginstellingen, de GI's, doen er niks over. Ze doen er helemaal niks mee. En politie... Oh, als jeugdzorg in het spel zit, die kijken dan helemaal niet meer daarna om. Dus dat is iets wat heel erg kwalijk is natuurlijk. Want je kinderen worden soms door frauduleuze praktijken... en onrechtmatige daden bij je vandaan gehaald. Jij kan ze dan niet meer beschermen. Zogenaamd doet de staat dat. En de staat die maakt het dus mogelijk bij deze GI's... dat de kinderen dan misbruikt kunnen worden. Nou, dat is dus gewoon een kwalijke zaak. En dan zijn de kinderen gewoon echt aan hun lot overgehouden. En dan willen ze dat ze in een groepje gaan praten erover. Welk kind gaat dat doen? En vooral als ze bedreigd worden. Hoezo gaan ze er openlijk in een groep over praten? Zijn we helemaal van het potje gerukt hier in Nederland? Sorry hoor, maar ik soms dan zie ik dingen dat ik dan denk van... wow, dit is gewoon niet normaal. Nou, verder kan je ook kijken naar een rapport wat ze hebben gemaakt. Daders van binnenlandse seksuele uitbuiting. Nou, dat is een heel belangrijk iets om te lezen. Dat jullie in ieder geval weten dat het CKM daar wel over zeg maar wat doet. Nou, dan hebben ze nog een bericht. Dat was dan een dag eerder, op 2 maart... hebben ze een nieuw rapport naar daders. Mensenhandel toont belang van de preventie. Het klassieke beeld van een loverboy die inspeelt op... en misbruik maakt van de verliefdheid van zijn slachtoffers... is deels achterhaald. Dit blijkt uit vandaag verschenen rapport... Daders van binnenlandse seksuele uitbuiting... van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Dat in opdracht van de politie is uitgevoerd. Zo is de ronselperiode bij de helft van de onderzochte slachtoffers slechts minder dan een week. Dit benadrukt het belang van de preventieve maatregelen om mensenhandel aan te pakken. Het onderzoek biedt belangrijke inzichten in de werkwijze van de mensenhandelaren... die kwetsbaarheid van slachtoffers en klanten die betaalde seks afnemen. De achtergrond van de mensenhandelaren. Voor het onderzoek zijn meer dan 25 opsporingsdossiers van mensenhandelaren onderzocht. Het rapport schetst een beeld van een kwetsbare groep daders met een laag inkomen en negatieve jeugdervaringen. Vanaf jonge leeftijd bevinden de mensenhandelaren zich al op het criminele pad. In 40% van de gevallen is de dader zelfs jonger dan 23 jaar. In tegenstelling tot het klassieke beeld van een loverboy... zet de dader bij 51% van de slachtoffers... geen affectieve relatie in bij het ronselen en uitbuiten... en worden andere dwangmiddelen ingezet. Het rapport laat zien dat er maar zeer kort de gelegenheid bestaat... om te voorkomen dat het daadwerkelijk wordt overgegaan tot uitbuiting. In 3/4 van de gevallen duurde de ronselperiode de tijd tussen de eerste contact en de uitbuiting namelijk korter dan een maand. In de helft van de gevallen zelfs minder dan een week. Ook lijken de daders zich bewust te richten op jonge en kwetsbare slachtoffers zoals minderjarigen die in een jeugdinstelling verblijven. Paul van Muscher, portefeuillehouder, mensenhandel binnen de politie... De uitkomsten onderstrepen, net als de onlangs verschenen dadermonitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, het belang van preventieve maatregelen, zowel richting de veelal jonge daders als richting de slachtoffers. Deze inzichten helpen ons als politie om samen met de zorg, gemeentes en beleidsbepalers te kijken hoe we kwetsbare jongeren hiertegen kunnen beschermen. De beste bestrijding van mensenhandel is immers het voorkomen ervan. Het rapport laat zien dat online contact vooral een belangrijke rol speelt als slachtoffer en dader onbekenden van elkaar zijn. In bijna 80% van die gevallen, met name bij minderjarige slachtoffers, wordt het eerste contact dan online gelegd, bijvoorbeeld via social media, dating apps of sekssites. Ook blijkt dat 82% van de slachtoffers in het onderzoek klanten digitaal worden benaderd, voornamelijk via reguliere websites met sekscontactadvertenties. Het merendeel van de slachtoffers heeft geen rol in het aanmaken van deze advertenties. CKM-woordvoerder Shamir Seuleers. Dit laat zien dat online platformen niet alleen een belangrijke rol spelen in het groomingproces, maar ook in het aanbod richting klanten. Deze kennis is waardevol voor de opsporingsdiensten en benadrukt het belang van een verdere verkenning van de rol van technologie in de bescherming van slachtoffers en mensenhandel. Ook toont het rapport aan dat de mensenhandelaar na de uitbuitingsperiode nog met ruim een derde van de slachtoffers contact houdt. Dit illustreert de wijze waarop de dader de kwetsbaarheid van een slachtoffer weet uit te buiten en frustreert een effectieve opsporing. Dit is relevant omdat de aangiftebereidheid van slachtoffers vaak van groot belang voor een veroordeling al jaren laag is. Deze kennis verrijkt de pilot aangiftebereidheid waarin het CKM, de politie en het Openbaar Ministerie gemeenschappelijk optrekken. Van Muscher: we kunnen binnen deze pilot gelijk toetsen op welke wijze we het slachtoffer zo vroeg mogelijk kunnen beschermen. Onder meer tegen beïnvloeding van de dader. Dit vergroot naar verwachting het veiligheidsgevoel en draagt uiteindelijk bij aan een succesvolle opsporing. Nou, ik wil in ieder geval meegeven aan de politie en aan het OM en aan het CKM dat ze er ook alles aan moeten doen om te gaan kijken bij die GI's. Want er gebeurt totaal geen goede screening. Waarbij kinderen gewoon geplaatst kunnen worden bij een verkrachter, kindermishandelaar, een mensenhandelaar. Iemand die de kinderen dus gewoon prostitueert. Dat zijn dingen waarvan ik belangrijker vind dan dat je een remedie gaat zoeken voor als het al gebeurd is. Probeer het tegen te gaan door een goede screening te houden. En ook al lijkt iemand geen strafblad te hebben, toch nog even doorspitten. Want jullie weten, de politie weet zelf wel of ze iets hebben verzonnen of niet. Want bij ouders wordt het gewoon verzonnen dat ze iets gedaan hebben. Maar ze worden wel makkelijk bij een crimineel neergezet. Zoals in mijn geval gebeurd is. Maar goed, dat zijn dingen waarvan ik zoiets heb van: jongens, let daarop. Schrijf je verhaal. Je attestatie en zorg ervoor dat men weet wat er allemaal speelt in jouw situatie. Want als jij dat niet opschrijft, wie gaat het dan doen? Wie gaat dan het verhaal neerzetten als jij zelf niet jouw ervaringen deelt? Want als jij je ervaringen niet deelt, ja, dan houdt het op. Wie gaat het dan weten? Dus vandaar dat ik blijf herhalen: doe een attestatie. Want de belangrijkste reden waarom je dat moet doen is omdat als jij bij de rechtbank terechtkomt en jij zit maar te praten tegen die rechter, de rechter is helemaal niet degene die daarover gaat. De griffier is degene tegen wie jij moet richten. En je attestatie kan je het beste voordat je naar de zitting gaat al opsturen naar hun, zodat ze al jouw verhaal hebben. En gewoon weten van: oké, dit kunnen wij, dit moeten wij gewoon als feiten gaan nemen en daar ook wat mee doen. Want als je dat niet doet, als je niet een getuigenisverklaring aflegt, ja, dan houdt het op. Dan heb jij in principe niks gezegd. Dan kan je lullen als brugman in een rechtszaak, maar dan nog heeft het helemaal geen zin. Dus doe je attestatie. Zoek op wat het betekent en doe het nou maar. Want het is gewoon een van de belangrijkste zaken die je kunt doen. Naast aangifte doen tegen een valse of een kidnapping van je kind. Of een valse aangifte omtrent jou. Of dat ze jou valselijk hebben gelabeld. Gewoon door leugens, frauduleuze zaken. En dat er nog mensen zijn die dat geloven. Van: ja, jij bent psychisch. Nou, toen ze dat bij mij hebben gedaan, dus die politie die mij bijna heeft doodgemaakt, die heeft gezegd: ja, mevrouw is psychisch. Want ze liegt over de naam. Terwijl ik gewoon kan aantonen dat de IND mijn naam verdoezeld heeft. Ik ben ook vorige week daar naartoe geweest en ze hebben me nu een papiertje gegeven waarin ze dus in hun systeem mijn naam hebben veranderd. Maar wil ik er wat tegen kunnen doen, dan wordt er tegen mij gezegd: ja, mevrouw, u moet nu naar de hoge, naar de hoge beroep rechtbank in Den Haag, waar u in hoge beroep bent geweest, en aangeven dat u nieuwe bewijzen hebt. Ik zeg, ik heb helemaal geen nieuwe bewijzen. Mijn geboorteakte is toch niet bij wonder veranderd? Dus hoezo heb ik nieuwe bewijzen? Jullie hebben dit geïnitieerd, IND. Dus jullie moeten nu naar de rechter teruggaan en zeggen, wij hebben hier een grove fout gemaakt. Ik ga daar niet meer heen, want ik geen haar aan mijn hoofd die eraan denkt om hier nog meer geld en tijd aan te besteden. En dan kunnen ze achteraf wel gaan zeggen van ja, maar ze had allang al een nieuwe pas kunnen aanvragen. Ik ben er geweest, ik heb het ingeleverd. Ze hebben het keurig, ik heb het zelfs kapot gemaakt. Want ik heb gezegd, ik ga het gewoon niet gebruiken. En dat geven ze keurig netjes terug. Wij kunnen niks doen, gaat u maar naar de rechter. Ja, maar zo kan ik niet naar de rechter, want ik heb geen procesgang door de verdoezeling van de naam. Ja, ja, u moet toch even naar de... dan vraag ik je, weet je... ik heb geen procesgang, maar ze sturen me continu naar het juridisch loket, naar de rechter, naar de juridisch loket. Nou, ik ga er maar heen. En dan mogen ze zelf gaan uitleggen aan partijen dat zij een fout hebben gemaakt en dat ze tegen mij zeggen dat ik naar de rechter moet, terwijl ik er niet heen kan. Maar goed, jongens, dit was mijn bijdrage voor deze week. Ik zou zeggen, kijk uit naar die organisatie Centrum Kinderhandel Mensenhandel, CKM. Want die hebben dus namens de politie, en ja, ik moet zeggen, ook al ben ik niet heel blij met de politie om het feit dat ze me meer dan 10 keer hebben mishandeld en mijn kinderen hebben gekidnapt, ben ik hier toch wel heel blij om. En dat moet ik toch wel melden. Dat ik daar heel blij mee ben dat ze toch nog de opdracht hebben gegeven om daar in te gaan kijken en echt onderzoek ernaar te doen. Want het is echt broodnodig. Dus dit was mijn bijdrage voor deze week. Ik ga afsluiten met Pharrell Williams' Freedom. Zorg ervoor dat je je attestatie schrijft. Zorg ervoor dat je aangifte doet. Zorg ervoor dat je de autoriteit persoonsgegevens ook jouw attestatie stuurt in de vorm van een klacht. En zorg ervoor dat als je naar de zitting gaat, ook al ga je niet naar de zitting, stuur jouw attestatie naar de rechtbank waar jij je laatste zitting hebt gehad. Want dat gaat allemaal helpen in het of heropenen van jouw zaak. Want dan zijn er gewoon nieuwe feiten. Want jouw attestatie moet gewoon gezien worden als een getuigenisverklaring. Dat jij gewoon aflegt. En dan zeg je van mijn part van gronden van Gods wetten verklaar ik hierbij deze feiten die zijn gebeurd en op straffen dat God mij zal straffen. Whatever. Ik zweer niet, dus ik doe dat. Maar goed, ik laat het hierbij. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben gehad deze week. Blijf doorgaan, blijf doorgaan om je kinderen in ieder geval te bevrijden. Want zij hebben recht op die freedom, net zoals wij. Dus heb een hele goede dag vandaag en voor alvast een hele fijne weekend. Dag, dag. We're from man's red flower. It's in every living thing. Mind, use your power. Spirit, use your wings. Freedom, 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 freedom. To eat, run antelope. Your first name.
and everyone. Does it shock you to see he left us the sun?